Psalm 18, vers 31 tot 33.
Gods weg is volmaakt. Het woord van de Heer is zuiver. Een schild is Hij voor allen die bij Hem schuilen. Wie anders is God dan de Heer? Wie anders een rots dan onze God? De God die mij met kracht omgordt, leidt mij op een volmaakte weg. De Heer leeft. Geprezen zijn mijn rots. Hoog verheven is God, mijn redder.
Dan mag ik het woord geven aan broeder Henk Koning. En hij heeft zijn overdenking een titel meegegeven. ZZP'er gedoopt, waarzegster bevrijd, apostelen gevangen. Het evangelie is niet te stuiten.
Om u in te leiden in de thematiek van deze preek wil ik met u lezen uit het boek Handelingen, hoofdstuk 16, Handelingen 16, beginnend bij vers 24. Handelingen 16 vanaf vers 24. Ik lees je voor uit de Bijbel in gewone taal. Ik vergis me, ik begin niet bij vers 24, daar eindig ik. Het is Handelingen 16 vanaf vers 16. Ik begin bij vers 13. Excuses. Handelingen 16 vanaf vers 13. Op Sabbat gingen ze de stad uit naar een plek bij de rivier. Want ze wachten dat de Joden daar bij elkaar kwamen om te bidden. Ze gingen zitten bij de vrouwen die er waren. En begon met hen te praten. Een van die vrouwen heette Lydia. Ze kwam uit de stad Thyatira en verkocht dure stoffen. Het was een vrouw die God vereerde. Ze luisterde vol aandacht naar Paulus. En de Heer zorgde ervoor dat de woorden van Paulus haar overtuigden. Lydia liet zich dopen, samen met iedereen die in haar huis woonde. Daarna nodigde ze Paulus en zijn vrienden uit en zei, nu weten jullie dat ik de Heer geloof. Kom dus bij mij logeren, ga nog niet weg. Op een keer gingen Paulus en zijn vrienden weer naar de plek bij de rivier. Toen kwamen ze daar een slavin tegen die een kwade geest in zich had. Door die kwade geest kon ze de toekomst voorspellen. Zo verdiende ze veel geld voor haar eigenaars. De slavin liep achter Paulus aan en zijn vrienden en ze schreeuwde de hele tijd, dit zijn dienaren van de Allerhoogste God. Ze vertellen hoe je gered kunt worden. Dat deed ze veel dagen achter elkaar. Toen werd Paulus kwaad. Hij draaide zich om en zei tegen de kwade geest, ik zeg je namens Jezus Christus, ga weg uit die vrouw. En meteen ging de geest weg. De slavin kon nu geen geld meer verdienen. Toen de eigenaars dat merkten, geven ze Paulus en Silas, ze sleepten hem naar de markt, want ze waren leiders van de stad. En ze zeiden tegen de Romeinse leiders, deze mensen zijn een gevaar voor onze stad, het zijn Joden. Ze willen dat we dingen doen die volgens onze Romeinse regels verboden zijn. Toen werd iedereen kwaad op Paulus en Silas. En de leiders van de stad zeiden, trek hun kleren uit, geef hun stokslagen. Paulus en Silas kregen veel stokslagen en werden daarna in de gevangenis gezet. De bewaker van de gevangenis kreeg de opdracht om Paulus en Silas extra goed te bewaken. Daarom sloot hij hen op in de best bewaakte deel van de gevangenis. En liet hij ook nog eens voeten vastmaken aan een zwaar blok hout. Tot zover de schriftlezing. Een van de meest kenmerkende dingen van de Adventkerk wereldwijd is dat we niet alleen maar de Sabbat vieren, Maar dat er op Sabbat heel vaak aandacht is voor de zending. De Sabbatschool hoorden we iets over de wereldzending. Vanmorgen weer een indrukwekkend bericht over wat er gebeurt door pioniers die soms op hele wonderlijke plekken het evangelie uitdragen. Nou, vanmorgen heb ik ontdekt, of niet ontdekt, maar vanmorgen ga ik het al over hebben. Ik heb deze week gezien dat er ook in de Bijbel zendingsberichten zijn. De zendingsberichten zijn al heel erg oud. Het verhaal van vanmorgen is een heel boeiend, maar ook een heel bemoedigend verslag in de Bijbel. Want ondanks de problemen die er in de kerk zijn, is als een vergadering nodig, Jeruzalem, om de partijen bij elkaar te krijgen. Ondanks een levensgroot verschil tussen Paulus en Barnabas, die niet meer door één deur kunnen, gaat het werk van God door. Paulus gaat met zijn jonge collega's, Timotheus en Silas, op pad en ze gaan elders aan de slag. En het blijkt dan in Klein-Azië, wat tegenwoordig Turkije heet, heel veel succes te hebben. Er staat in vers 5, de gemeenten werden steeds sterker in het geloof en het aantal leerlingen nam dagelijks toe. Het zou fantastisch zijn dat dat gezegd zou kunnen worden van de kerk in Europa, of in Nederland, of in Harderwijk. Het is daarom heel opmerkelijk dat, ondanks dat succes, Paulus door de geest opdracht krijgt om zijn werk te stoppen in Klein-Azië. En hij wordt geroepen via een visioen om naar Macedonië te komen, in Griekenland. Nou, er moet wel een hele goede reden geweest zijn voor God, voor de geest, om een succesvol evangelist die zoveel ervaring heeft weg te halen uit een terrein waar hij succesvol is, om naar een gebied te sturen waar hij nog nooit geweest is. Er moeten wel hele goede redenen voor zijn. Hij moet zelfs naar een nieuw werelddeel, Europa. Maar deze apostelen hebben blijkbaar zo'n goede band met God dat ze deze opdracht ogenblikkelijk volgen. Ze gaan via Troas naar de kust van Griekenland. En de eerste plaats die ze aandoen is de havenstad Filippi. Filippi is een Romeinse kolonie aan de beroemde Via Egnatia, de weg tussen Constantinopel en Rome. En te midden van de oorspronkelijke bewoners van deze stad, Romeinen en Grieken, is een handjevol Joden aanwezig. Dat het maar om een klein groepje gaat, blijkt uit het feit dat in dit verhaal verteld wordt dat er geen synagoog is. Weet u hoeveel mensen er nodig zijn voor een synagoge? Dus nu niet? 10 volwassen mannen. Dat is voldoende. Daar komen ze hier niet aan toe. Er is geen synagoge. Maar Paulus was al een paar dagen aanwezig, heeft de stad verkend en ontdekt op Sabbatmorgen wat hij al verwachtte, als hij de poort uitloopt, bij de rivier komt, dat daar een gebedsplaats is, een omheinde gebedsplaats. Wat hij aantreft is geen mannengezelschap, maar een vrouwengezelschap. Eén van hen wordt met name genoemd. Het is een vrouw die komt uit het buitenland, uit Klein-Azië. Ze komt uit Thyatira, Lydia. Een plek die bekend is vanwege de purperververij. Het ligt in het midden van, ongeveer het midden van Turkije nu. Deze vrouw is een ZZP'er, een handelsvrouw. Ze verkoopt niet alleen maar purper als klein zelfstandige, maar ze wordt omschreven als een vrouw die God vereerde. Dat betekent, aldus erbij wordt gezegd, iemand die vertrouwd is met het Joodse geloof, die een sympathisant is van de Joodse godsdienst. Ze kent dus de God van Israël. Maar ze is meer dan een gelovig, ze is ook ontzettend gastvrij naar Paulus en Silas. En als Paulus haar het evangelie voorhoudt, is ze diep onder de indruk. De tekst maakt duidelijk dat ze haar hart volledig openstelt voor God en de boodschap van Paulus. En zij en haar gezin worden daar ter plekke gedoopt. Water was geen probleem, de rivier was vlakbij. Hoe groot die groep was, weten we niet. Zegt de Bijbel ook niet. Dit zendingsbericht meldt daar niets van. Maar het is wel hiermee de eerste christelijke kerk van Europa. En als je redeneert vanuit het perspectief van de kerk, zou je kunnen zeggen, dit is een Europese top. De allereerste kerk in dit werelddeel. Maar het verhaal gaat verder. Lydia stelt haar hart wagenwijd open voor de invloed van het evangelie. Maar het merkwaardige is, als mensen bouwen aan het Koninkrijk van God, zijn er altijd ook kapers op de kust. Komen ook andere krachten tot actie. En Paulus merkt het ook. Want op die gebedsplaats waar hij samenkomt met deze dames, er komt een andere vrouw op een bepaald moment aan, die een slavin wordt genoemd. En ze is een waarzegster, die het blijkbaar goed doet, want ze verdient er heel veel geld mee. Men zag in die tijd iemand die een pythongeest had, iemand die een soort draak in zich had die buik kon spreken, die daarmee ook toekomstvoorspelling kon doen. En dagenlang valt deze vrouw Paulus lastig. Zei ze domme dingen? Helemaal niet. Zei dat Paulus een man van God was en dat hij de Allerhoogste verkondigde. Maar het duurt zo lang dat Paulus daar genoeg van krijgt. Hij begint hem te irriteren. Hij raakt vast apropos. En hij merkt ook dat deze vrouw geleid wordt door een verkeerde geest. En dan blijkt Paulus woord genoeg te zijn om deze vrouw, althans de stem in haar, het zwijgen op te leggen. Het staat heel sumier. Paulus zegt, ik beveel je in de naam van Jezus Christus, verlaat haar. En op hetzelfde ogenblik is die geest weg. Ik vind het altijd nog steeds jammer als je dit soort verhalen leest, dat je ook tegelijkertijd weet dat in die tijd nog geen camera's bestonden. Ik zou ontzettend graag hebben willen zien hoe de gezichten van de mensen in de omgeving van deze vrouw veranderd zijn door dit moment. Maar die was er niet. Maar wat een power. Paulus spreekt en ogenblikkelijk is de geest die haar al heel lang kwelt bezighoudt verdwenen. Een enorme overwinning voor de zaak van God. En je zou verwachten dat er een enorme blijdschap zou zijn. Toch niet. De eigenaars van de waarzeggende vrouw zijn helemaal niet blij. Ze betalen haar niet voor de bevrijding van die pythongeest in haar, ze betalen haar voor de waarzeggerij. Voor hen betekent dit kapitaalvernietiging. Het is een enorme financiële strop. En wat dan gebeurt, is al jaren daarvoor ook gebeurd, bij Jezus. Toen Jezus ooit twee mannen, die ook bezeten waren door boze geest, genas in het land van Gadara, toen verdwenen die geesten in de lichamen van varkens, van wilde zwijnen. En de eigenaars van deze waarzeggende vrouw en de eigenaars van deze 2000 varkens waren niet blij met wat er gebeurde. Ze zijn niet zeer geïnteresseerd in de bevrijding van gekwetste mensen die geluk zoeken, maar alleen maar in het geld dat hun product oplevert. Hun zakelijke belangen wegen veel zwaarder dan het geluk van mensen. Hun winstmarges vallen door één opmerking volkomen weg. En dat pikken ze niet. Ze sleuren Paulus en Silas op de markt waar ook rechtszekering plaatsvinden voor de overheid. Het is opvallend wat de beschuldiging is. Er wordt met geen woord gerept over de bevrijding van deze boze geest. En zeker ook niet dat het financiële gevolgen heeft voor de eigenaars. Maar ze doen voorkomen dat het argument in het belang is van de stad. Want deze mensen hier, die zorgen voor oproer, voor opschudding. Daar is de stad niet van gediend. En natuurlijk zijn de stadsbestuurders daar wel gevoelig voor. Het zijn volgens aanklagers niet alleen maar rustverstoorders, maar ze zijn ook nog eens aanhanger van een vreemd geloof. Het zijn Joden. Ze doen dus ook nog eens aan discriminatie. En Paulus en Silas krijgen geen kans om zich te verdedigen. De plaatselijke bevolking is zo opgezweept door wat daar gebeurt, dat er een volksgericht ontstaat. De kleren worden aan het lijf gescheurd en ze worden onbarmhartig gegeeseld. Geeselen was een van de pijnlijke straffen die mensen kon geven in het verleden. En de gevangenbewaarder geeft ook de opdracht mee dat ze zich heel goed moeten vastzetten in de gevangenis. Goed te bewaken. En om dat te bereiken worden ze in een binnenste kerker gestopt. Je moet zich voorstellen dat het een soort onderaards hol waar het koud en vochtig en donker is. En dat overmaat van ramp wordt ook eens vastgezet met zware houten blokken. Dus voorstel als je pas gegezeld bent en je wordt met je voeten klem gezet, je kunt geen kant uit, dat dat absoluut geen pretje is. Dan heb ik het heel voorzichtig gezegd. Hier wil ik eigenlijk eventjes pauzeren. Niet om koffie te drinken, maar om even op na te denken. Wat gebeurt hier eigenlijk? Is Paulus en Silas niet door God zelf op pad gestuurd, te midden van een succesvolle enterprise waar hij zoveel dingen goed deed voor God, waar hij de evangelie bracht. Ze zijn in zeeruis niet uit de weg gegaan, naar Griekenland toe, naar Europa. Ze vinden een heel klein groepje vrouwen. Een andere vrouw die hen lastig valt, die bezeet is. En ze worden op een barbaarse wijze gestraft, ook nog eens in de gevangenis gestopt, in onderaards hol. En je kunt je bijna voorstellen, als je over nadenkt, wat ze gedacht zouden hebben. Tenminste, ik wel. Ik zou toch de vraag stellen bij mezelf, heb ik God wel goed begrepen? Is dat nou inderdaad de bedoeling? Heeft God zich misschien vergist? Kennelijk stellen zij die vragen niet. Want er staat er, als ze enigszins bijgekomen zijn van de grootste schok van hun leven, gaan ze iets doen. Er staat in de tekst dat zij de stilte van de nacht doorbreken door te gaan bidden. Nou, dat kan ik me niet bij voorstellen. Dat begrijp ik. Maar wat daarna gebeurt, begrijp ik niet. Er staat dat zij daar midden in de nacht in die cel gaan zingen. En niet zomaar, ze zingen lofliederen voor God. Nou, ik kan u verzekeren, ik ben niet zo heel vaak in gevangenissen geweest, maar dat het vrij ongebruikelijk is dat in gevangenissen wordt gezongen. En zeker niet als het gaat om lofliederen aan God, dat is wel heel erg buitengewoon. Het zendingsbericht in de Bijbel zegt dan, de andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Ja, dat begrijp ik heel goed. Als je gewend bent 's nachts wakker te worden door gevloek, of door gescheld, of door frustraties en door geschreeuw, en gaat nou iemand zingen, dan is dat wel heel ongekend. En het lijkt wel, als je het verhaal leest, het lijkt wel alsof God antwoordt door de natuur. Want dat onmiddellijk daarna staat in de tekst dat er een zware aardschok plaatsvindt. Die is zo heftig dat de deuren van de zwaar vergrendelde gevangenis openzwaaien. Alle mensen kunnen naar buiten, de boeien vallen van hun handen. En de cipier, de gevangenbewaarder, die schiet hevig in de stress, want hij is bang dat al zijn mensen gaan weglopen. En Paulus moet al zijn spreekvolume hanteren om de gevangenbewaarder te stoppen. Want alle gevangenen zijn er nog. Als je het verhaal leest, merk je ook de sfeer waar het wordt geschreven, dat iedereen zwaar onder de indruk is. In deze aardschok en de houding van Paulus en Silas erkent de gevangenbewaarder iets van bovennatuurlijke kracht. En hij vraagt om licht. En er staat in de tekst, hij rent op hen af. Ik heb het nooit eerder gelezen, maar toen ik gisteren deze preek aan het voorbereiden was, dacht ik, er staat dat hij naar hen toe rent. Niet zomaar langzaam lopen, nee, hij heeft iets op zijn lever, hij moet iets zeggen, dat kan niet wachten. De vraag brandt op zijn lippen. Hij zegt, zegt u mijn heren, wat moet ik doen om gered te worden? Wat moet ik doen om gered te worden? Dat is de belangrijkste vraag die een mens zichzelf kan stellen. Wat kan ik doen om gered te worden? En Paulus en Silas, die voelen de urgentie van die vraag heel goed aan. Er volgt geen uitgebreide theologische verhandeling over 1844 en alles wat daarna zou komen. Nee, dit is een heel direct antwoord. Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden. En meer dan dat, u en uw huisgenoten. En toen ik dat las, dacht ik, kan het nog duidelijker. Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden. Wat ik heel mooi vind in dit verhaal, deze zendingsberichten, is dat de cipier heel goed begrijpt dat het niet alleen om luisteren gaat. Zijn dankbaarheid wordt zichtbaar gemaakt door de wonden die Paulus Silas in aangebracht te gaan verzorgen. En daarna wordt hij gedoopt. En na de doop brengt de gevangenwaarder Paulus en Silas op een wat hoger niveau. Hij neemt ze mee naar zijn bovenvertrek in het huis waar hij woont en er wordt een maaltijd voor gezet. We mogen ook best weer tot rust komen. Ik kan me voorstellen dat deze gebeurtenissen in de stad Filippi destijds enorm veel indruk hebben achtergelaten op de bevolking. De afranseling van Paulus en Silas, hun gevangenname, de aardschok daarna en de doop van het gezin van de cipier. Dat is trouwens de tweede keer dat in deze plaats, in Filippi, een bekering plaatsvond. Eerst van Lydia en haar gezin en nu van de Cipier en zijn gezin. Interessant is dat ook gelijk na deze gebeurtenis Paulus en Silas, als ze bevrijd zijn, teruggaan naar Lydia. Het laatste vers van dit zendingsbericht staat in vers 40. Paulus en Silas verlieten de gevangenis en gingen naar het huis van Lydia, waar ze de gelovigen aantroffen. Na hen bemoedigd te hebben toegesproken, vertrokken ze. Laten we zien dat bij Lydia de allereerste christengemeente was van Europa. En als u wilt weten hoe het verder gaat met deze gemeente, raad ik u aan om vanmiddag of deze week eens te lezen in de brief aan Filippi. Paulus heeft de hele brief aangeschreven, 4 hoofdstukken maar, dus in een paar minuten gelezen. Maar dan merk je dat deze gemeente bekend staat om haar gulheid, om haar vrijgevigheid. Paulus zelf ervaart die gemeente als een voortdurende vreugde in zijn leven. En hij zegt zelfs in hoofdstuk 4 vers 1... dat die gemeente wordt omschreven als mijn blijdschap en erekrans. Voorstel als je als predikant een gemeente dient, dat mij maar voor beter harde werk, dat je kunt zeggen dat is mijn blijdschap en mijn erekrans. Fantastisch. Met zo'n turbulent begin, met zo'n schokkend begin, toch die gemeente ervaren als een zegen, blijdschap en erekrans. Misschien vraagt u zich inmiddels af, waarom heb je morgen de moeite genomen om dit verhaal te vertellen? Even een slokje. Ik weet niet hoe het ervaart, maar ik vond het zonder meer een heel bemoedigend zendingsbericht. En ik hoop u ook. Maar wat opvallend is dat ik vermoed dat er nogal wat parallellen zijn en vergelijkingen te maken zijn met onze eigen situatie. Even heel kort samengevat. Paulus, succesvol evangelist in Klein-Azië, krijgt de opdracht om ergens anders zijn werk voor te zetten. Hij volgt de geest, gaat naar Macedonië toe, maakt een paar bekeerlingen, wordt door één achtervolgd, krijgt een flink pak rabbel, komt in de gevangenis en moet daar ongetwijfeld de vraag hebben gesteld, waarom? Waarom heeft God mij deze nieuwe opdracht gegeven? Het lijkt in eerste instantie vreemd, misschien bijna nutteloos. Maar later blijkt, in ieder geval komt wijsheid later, later blijkt dat het de redding betekent van een aantal gezinnen. Later blijkt dat het zoals de stichting is van de allereerste christengemeente in Europa. Nu even een vergelijking. Paulus ervoer al in die situatie tegenstand door een occulte dame. De wereld van het occulte. Die heeft nog steeds, ook anno 2018, in onze maatschappij, in onze wereld, een grote invloed. Occulte websites, films, boeken, tijdschriften, films. Ze hebben nog steeds een goede achterban. Een grote klandizie. Soms zelfs in christelijke kringen. Een andere ding die we als overeenkomst kunnen zien is dat Paulus merkte dat het zakelijke belang door sommige mensen soms werd groter geacht dan het geluk van mensen. Ook nu zien we dat corrupte politieke systemen met immorele acties wegkomen, omdat bijvoorbeeld in zo'n land een grote oliebron of olievoorraad is. Dan kleppen ze als wereldleiders in Europa en de Verenigde Staten een oogje toe. Dan zien we dat allemaal niet. En ook als we kijken naar ons milieu, dan zijn vaak economische voorwaarden vele malen belangrijker dan het belang van de natuur en de mens. Maar ook als het om geloof gaat, zie je vergelijkingen. Paulus krijgt niet alleen maar weerstand bij zijn verkondiging, maar hij maakt ook mee hoe moeilijk het soms is om bruggen te slaan naar mensen van andere culturen en van andere leeftijdsgroepen. Andersdenkende. En de vraag is dan, hoe is het nu in onze tijd? Nou, velen van ons hebben al jaren geleden bewust gekozen voor deze kerk. Ik had vorige week sabbat het voorrecht in de gemeente Rotterdam-Noord mocht meevieren dat ik een van de mensen was die 50 jaar daarvoor exact gedoopt was. Dat is een mooi feest. En net als Paulus geloofden we destijds dat God de leiding had in de kerk. We geloofden in een hoopvolle boodschap voor deze wereld. Een paar dagen later sprak ik mijn jongste broer, die in Emmen kerkt. En hij was met Altemens aan de slag geweest om vorige week Sabbat in het noorden, regio Noord-Nederland, een regiodag op te zetten in Assen. En ik kreeg veel positieve reacties daarop. Maar zij mogen eerlijk van, toen ik rondkeek in de zaal daar in Assen, een kleine 200 mensen, viel het me op dat de leeftijd toch wel behoorlijk bovengemiddeld was. En de vraag is dan, hoe actueel is ons verhaal nog voor de jongere generatie? Hoe succesvol zijn wij in het bereiken van jongeren? Ook als je de vraag stelt, wat houdt geloof eigenlijk in? Kom je tot hele bizarre conclusies soms. Ik hoorde een tijdje terug van Robert dat zelfs te kijken soms van websites en internetfora, van adventisten, van allerlei achtergronden, soms duidelijk maakt dat mensen lijndrecht tegen elkaar staan en elkaar ook niet meer begrijpen. Als je met kerkleiders spreekt vanuit verschillende hoeken van de wereld, dan zul je ontdekken dat velen van hen zich zorgen maken. En het lijkt er een beetje op dat de kerk van de 21ste eeuw in de gevangenis zit. Niet in een cel, maar gevangen in de zorgen en de problemen en de uitdagingen van deze tijd. En we krijgen ook als gemeente zelf daar een stukje van mee als we zien hoeveel zieken we op dit moment hebben. Hoeveel lege plaatsen er zijn in die kerk. Dat blijkt we ook niet in staat zijn om als kerk te groeien. Maar, het is niet het laatste woord. Integendeel. Buiten het feit dat er overal in de wereld, ons eigen land, soms hele mooie initiatieven plaatsvinden, en nog steeds weten ook dat de geest van God werkt, is het nog steeds zo, dat we nooit mogen vergeten dat het om Gods kerk gaat. Niet om mijn kerk, niet om de gemeente Harderwijk, maar om Gods kerk. En omstandigheden mogen soms, net als bij Paulus en Silas, heel erg lastig lijken. Soms bijna onmogelijk. Wat mensen onmogelijk is, worden mogelijkheden voor God. Verbazingwekkend is ook vaak hoe verrassend de geest, ook in het leven van Paulus, aan de slag kan gaan. Die soms hele bijzondere omkeringen tegenkomt in het leven van de kerk. Ik kreeg van de week een YouTube-filmpje toegestuurd via mijn oudste zoon. Uit 1984. En het ging over de ontwikkeling van computers. Het ging om de jaarbeurs in Utrecht, waar mensen de laatste uitvindingen konden zien. En als je het ziet, is het bijna belachelijk om het te zien als je weet wat we nu allemaal weten over computers en over ITC. Er verandert ongelooflijk veel in ons leven, zeker de laatste 50 jaar. Ook in het leven van de kerk. Maar God verandert nooit. Hij blijft trouw aan zijn belofte. En hij wil nog steeds met zijn troostende geest de gemeente vertroosten en bemoedigen. Ooit zei Jonathan, goede vriend van David, tegen zijn wapendrager op weg naar een onverslaanbaar geachte vijand: God kan immers evengoed met weinigen voor de overwinning zorgen als met velen. God is niet gebonden aan aantallen. En laat ook niet vergeten wat Paulus in zijn wijsheid schreef aan die gemeente in Filippi, zijn lievelingsgemeente. Hij zegt, ik ben ervan overtuigd, hij schrijft in hoofdstuk 1 vers 6. Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, dit ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus. God is met ons en met de kerk, met deze gemeente, een goed werk begonnen. En God wil het ook afronden. God gaat ermee door. We hebben een lied in ons liedboek, nummer 339, het gaat over de kerk van Jezus Christus, waarin in de derde vers het volgende staat. Te midden van verdrukking, van smaadheid, smart en strijd, wacht zij op de volleinding, Gods vreed in eeuwigheid. Dan zal er ook aanschouwen dat God de Heer regeert en dat de kerk des Heren uiteindelijk triomfeert. Lieve mensen, als ze dat geloven, dan kunnen we net als Paulus bemoedigd zijn en vertrekken. Vertrekken en vertrouwen op Gods kracht. In ons werk, school, thuis, maar ook in uw getuigen voor God. God is groter dan onze problemen. Gods werk gaat door. En wat er ook gebeurt, het evangelie van Jezus Christus is niet de start. En zijn koninkrijk komt. Amen.